Vanavond wilde ik graag met u verder gaan met de Petrusbrief en dan wel de tweede Petrusbrief. De tweede Petrusbrief. We hebben de eerste Petrusbrief gehad. We hebben de vorige keer afgesloten. En vanavond wil ik graag met u vers 1 tot en met vers 11 lezen van de tweede Petrusbrief. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 11. Simon of Simeon staat hier Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden, met betoon van alle ijver, door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Even een paar opmerkingen. Er staat ook in deze brief, dit is de tweede keer dat ik jullie schrijf. Petrus schrijft hier zijn tweede brief. Hoewel de naam Simon Petrus hier aan het begin genoemd wordt, is dit de brief, u zult het bijna niet kunnen begrijpen, maar dat dit de brief is waar de meeste ruzie over gemaakt is of deze brief wel in de Bijbel moet komen of niet. Of ze zelfs überhaupt twijfelden of Petrus deze brief wel geschreven zou hebben. Met name omdat het tweede hoofdstuk heel erg veel lijkt op de brief van Judas, waar Petrus spreekt over dwalingen. En het lijkt net of het een kopie is van een gedeelte uit de brief van Judas. Maar er zijn genoeg bijbelleraar en er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat Petrus deze brief zelf geschreven heeft. Tenminste zelf gedicteerd heeft. En dat ook iemand anders deze brief weer opgeschreven heeft, zoals ook de eerste brief. Petrus, die noemt zich hier in de eerste brief van Petrus, zei hij Petrus, een apostel van Jezus Christus. De tweede brief begint hij met Simon of Simeon. In verschillende vertalingen staat Simeon. Simeon is hetzelfde zijn naam. Simon Petrus. Hij noemt zich hier niet alleen bij de naam die hij gekregen heeft als apostel. Want die naam Petrus had hij zelf niet. En de naam Petrus is ook een Griekse naam. En die heeft hier Jezus gegeven. En de naam Simon, wanneer heeft hij die naam Simon gekregen? Wat denkt u? Bij zijn geboorte, bij zijn besnijdenis. Hè? En dat is eigenlijk een Joodse naam. En Petrus die wil hier heel duidelijk ook ten opzichte van het Joodse volk, maar ook ten opzichte van de Grieken, de heidenen, de gemeente van Jezus Christus, eigenlijk aangeven wat het geloof in je leven doet. Dat is eigenlijk het thema van deze brief. Wat doet het geloof in ons leven? Is het geloof alleen maar een woord? Of werkt het, heeft het geloof ook zijn uitwerking in ons persoonlijk leven? Daarom spreekt hij ook over een kostbaar geloof. Hij zegt het hier in vers 1. En het woordje kostbaar is een woord wat Petrus heel veel gebruikt. Hè? Hij heeft het over de kostbare hoeksteen. Hij heeft het over het kostbare bloed van de Heer Jezus. Hij heeft het over een kostbare stille geest van de vrouw. Hij heeft het hier over een kostbaar geloof. Hij heeft het in vers 4 van hoofdstuk 1 van dit hoofdstuk over kostbare en zeer grote beloften. Mensen, het geloof, onze relatie met Christus is zeer kostbaar. Het is meer waard dan goud, zegt Petrus zelf heel duidelijk. Nou, dat kostbare geloof, hij zegt, hier zo mooi, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben. Dat geldt voor zowel de Joden die dat geloof hebben, maar ook de heidenen die dat geloof deelachtig geworden zijn. Dat geldt zowel voor het geloof van Petrus, maar ook voor het geloof dat wij mogen hebben. Wij hebben hetzelfde geloof. Ze horen bij dezelfde gemeente. En u weet natuurlijk wel dat het grootste gedeelte van de gemeente al lang bij de Heer Jezus is. Vanmorgen of vanmiddag hebben we afscheid mogen nemen van oma Hofman, van zuster Latemehina. Ja, zij is nou bij de Heer toegevoegd bij een hele grote schade van de gemeente die al bij de Heer Jezus is. Ze ziet nu haar zusje, die ze al heel vroeg kwijtgeraakt is in Indonesië. En ze ziet nou heel veel vrienden en ouders van vroeger. En ja, het is zo mooi om, bijvoorbeeld zuster Latemehina is al heel vroeg in Indonesië tot geloof gekomen. En heeft zich als meisje, jong tienermeisje, in 1946, 1 jaar na de oorlog, al laten dopen. En toen is ze met 2 zusjes, zoals ik met mijn 2 broers ging zingen, ging zij met de 2 zusjes zingen. En in heel veel gemeenten heeft ze daar het lied uitgedragen, zingend. Nou, dan mag ze zingen voor de troon van de Heer. Maar een hele grote groep van christenen is al lang bij de Heer. Maar we bezitten hetzelfde geloof. Voor hen is geloof nu aanschouwen geworden. Maar het is een even kostbaar geloof. Toen en nu, voor Joden of heidenen. En wij weten dat Petrus deze brief geschreven heeft net voordat hij stierf. In Rome, door keizer Nero. Het sleutelwoord, wat je heel vaak tegenkomt in deze tweede Petrusbrief, is de kennis van hem. Kijkt u maar even 2 voorbeelden. U kunt het vinden in vers 2. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Vers 3. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem. Vers 8, vrucht dragen voor de kennis van hem. Nou, dat woordje kennis, dat is een woordje wat heel regelmatig in deze tweede Petrusbrief voorkomt. Het gaat niet om theoretische kennis, maar het gaat veel meer om het persoonlijk kennen van de Heer Jezus. Daar gaat het eigenlijk om. Als geloof werkzaam wordt in ons leven, dan kan het alleen maar door de kennis, door onze persoonlijke kennis, door onze persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Dat is de voorwaarde. En dat wordt steeds bedoeld als Petrus het heeft over de kennis, dan heeft hij het niet over theoretische kennis, maar over de persoonlijke kennis aan de Heer Jezus zelf. Nou, als we dan beginnen met heel kort kijken wat er in het stukje staat wat we samen gelezen hebben, dan worden we in de eerste plaats geconfronteerd met het feit dat wij alles gekregen hebben. Dat staat in de 3e vers. Alles gekregen hebben dat nodig is om ons geloofsleven uit te laten groeien tot leven en godsvrucht. Ja, daar staat in dat 3e vers, hij heeft ons immers met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd. Dus alles wat we nodig hebben om dat geloof handen en voeten te geven in ons persoonlijk leven, dat hebben we allemaal gekregen. Het is heel belangrijk dat ons geloof omgezet wordt in leven. In leven, niet alleen leven in onszelf, maar dat wij ook anderen tot nieuw leven kunnen verwekken. Dat we de Godvrucht in ons leven mogen kennen. Nou, wat heeft hij ons gegeven? Ik heb een paar dingen even opgeschreven. Wat hij ons gegeven heeft om tot leven, alles wat tot leven strekt. In eerste plaats in ons persoonlijk leven. Hij heeft ons vergeving geschonken. Hij heeft ons rechtvaardiging geschonken, dat we rechtvaardig voor God mogen staan. Hij heeft ons opstandingsleven, nieuw leven geschonken. Hij heeft ons alles gegeven wat tot leven strekt. En wat we ook door kunnen geven aan anderen. Hij heeft ook ons alles gegeven wat nodig is tot Godvrucht, tot vrucht dragen. En zo lezen we in de Bijbel dat hij heeft ons als eerste gave de Heilige Geest gegeven. Om van dat geloof, ja, handen en voeten te maken in ons leven. Hij heeft daarvoor ons de Heilige Geest gegeven. Hij heeft ons leven vervuld met liefde. We hebben daar afgelopen zondagmorgen heel veel over kunnen horen. Je kunt heel veel willen, maar als je die liefde niet hebt, dan blijft je leven vruchteloos. Maar we hebben die liefde gekregen. We hebben het allemaal in ons gekregen. Alleen het moet eruit komen. We hebben het allemaal gekregen. We hebben van de Heer ook wijsheid gekregen. We hebben van de Heer kracht gekregen. We hebben geduld gekregen. Alles wat nodig is om ons geloof uit te leven, hebben we allemaal gekregen. En daarom staat er ook zo mooi in dat vierde vers. In de vierde vers staat: door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Opdat gij daardoor deel zult hebben aan de goddelijke natuur. Kent u een paar, misschien is het wel goed om daar eens een paar van op te noemen. Kent u een paar hele kostbare beloften voor u? Waarvan u zegt van nou, dit is voor mij zo kostbaar. Het zijn kostbare beloften waarvan God zegt ik hou me eraan. Noemt u een hele mooie belofte waarvan u zegt nou, dat is voor mij heel kostbaar. Vergeving, hè? Daar staat wie zijn bloed reinigt ons van alle zonden, hè? En we hebben bij hem volkomen vergeving. Nog een belofte?
Alle vervalte uiterlijke mensen in worden van kanker.
Het is dat, hè? Ja. Al heb je te maken met een uiterlijke mens die vervalt, we hebben niet alleen een lijf, maar we hebben ook iemand die in ons woont. En die wordt alleen maar nieuwer. En dat is eeuwig. Nog een mooie belofte? Dat we behouden zijn. Ja, en die behoudenis, die ligt niet in onszelf, maar in de Heer Jezus, hè? En vooral op momenten dat je in jezelf gaat geloven en zegt, geloof ik wel genoeg? Doe ik wel genoeg? Dan ben je zo op jezelf gericht, hè? Maar als je op hem gericht bent, ja, dan staat er door genade zijn we behouden, niet door onszelf. Nou, een geweldige belofte. Kostbare beloften zijn dat. Nog een belofte? Ja, mooi hè. En ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Toen ik daar pas over sprak, toen zei ik, dat zei de Heer tegen zowel twijfelaars als mensen die aanbaden. En de Heer zei, zie, ik ben met alle twijfelaars, nee, alle aanbidders, nee, met alle mensen. Ik ben met u. Al de dagen. Wat een geweldige beloften die de Heer ons gegeven. Onze geestelijke rijkdommen. Waar we ons bewust van mogen zijn. En dan staat er ook daarna dat we niet alleen begiftigd zijn met geweldige beloften. Maar dan staat er ook bij dat wij daardoor deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. Dat is toch iets, dat kun je toch niet voorstellen, hè? Dat je door de Heilige Geest, door de wedergeboorte, kinderen van God geworden, dat we kinderen van God geworden zijn. Nou, dat strekt, dat kan niet verborgen blijven. Dat moet iets uitwerken. Zoals ook de Zoon van God hier op aarde kwam als Godzoon, dat kon niet verborgen blijven. En als wij deel krijgen aan de goddelijke natuur en dat de Heer Jezus zegt, ik schaam mij niet om jou een broeder te noemen, En dat God zegt, ik ben je vader. En dat er in de Bijbel staat dat wij Abba vader mogen zeggen. Dat wij die goddelijke natuur in ons hebben. Weet je, die goddelijke natuur is heel wat anders dan die verderfelijke natuur die in de wereld heerst. Als u kijkt naar die andere kant, daar staat, je hebt die goddelijke natuur die vrucht draagt in deze wereld, maar tegelijkertijd heb je ook die verderfelijke natuur in deze wereld en die door de begeerte in de wereld heerst. Begeerte in de wereld brengt zoveel verderf voort. Nou, ik ben heel blij dat we door de wedergeboorte daaruit verlost zijn. En dat we zo, ja, dat het eigenlijk zo veranderd is. Nou, hoe is dan die weg? En dan is het net een soort 8-traps-raket die ons laat zien hoe we aan het geloof, dat even zo kostbaar is voor Petrus als voor ons, dat we aan het geloof handen en voeten kunnen geven. Dat het geloof zijn uitwerking mag hebben in ons persoonlijk leven. Nou, dan heb je daar een soort kettingreactie. Daar staat er, en dat kunt u lezen vanaf het 5e vers. Daar staat dat wij door het geloof de deugd mogen voortbrengen, dus mogen schragen. Geloof, zegt de Jacobusbrief, zonder daden, zonder werken, zonder uitwerking is dood. Dus door het geloof mogen we dingen doen. Nou, het woordje deugd, hè, daar wordt hier gesproken over door het geloof de deugd. Deugd wil nog iets meer zeggen dan daden. Heeft u een idee wat deugd nog meer zegt dan gewoon maar daden? Huh? Goede daden? Goede daden? Inderdaad. Deugd heeft ook te maken met durf. Durf je wel? Durf je het aan? Ja? Nou, geloof brengt de christen in beweging en daar is ijver voor nodig. Daar is ijver voor nodig. Daarom staat er ook met betoon van alle ijver. En ik zou u willen vragen, broeders en zuster, maak daar serieus werk van, dat ons geloof omgezet wordt in deugd. In dingen doen voor de Heer. En er zijn genoeg dingen die te doen zijn als je daarvoor openstelt. En dan mag je dingen ook doen vanuit het geloof. En dat betekent dat je het zelf niet doet, maar dat God het door je heen doet. Dat Hij je wil gebruiken. Nou, en die deugd, die leidt dan weer tot schraagt, hè, en dan staat het door de deugd, de kennis, de deugd, dingen doen met God, brengt je in een relatie met de Heer Jezus. Ik heb dat altijd ervaren in mijn persoonlijk leven. Als je de Heer gaat dienen, dan is het heel belangrijk en het is eigenlijk heel normaal dat hoe meer je de Heer gaat dienen, hoe meer je gaat ervaren dat je de Heer Jezus nodig hebt. En dat je eigenlijk in dat dienen steeds dichter bij de Heer komt. En dan dat je Hem steeds beter leert kennen. Want als je geloof passief blijft en niet omgezet wordt in daden, dan blijft de Heer Jezus ook een beetje vreemd voor je. Je wordt als het ware steeds meer betrokken bij de relatie met de Heer Jezus zelf. Dus door de deugd, de kennis, de persoonlijke kennis aan de Heer Jezus. En door de kennis staat er de zelfbeheersing, de toewijding aan Hem. Dat je inderdaad nee kunt zeggen tegen dingen waarvan je weet, ja, dat wil God niet in ons leven. In een boek wat Billy Graham eens een keer geschreven heeft, schrijft hij een keer de grootste oorzaak van een onvruchtbaar christenleven is een tekort aan zelfbeheersing. Een tekort aan zelfbeheersing. Daar schrijft Billy Graham op een gegeven moment over. Zelfbeheersing, zelfbeheersing heeft eigenlijk te maken waar het zelf niet meer beheerst kan worden. Ja, dat is zelfbeheer. Waar het zelf, je eigen ik, je oude mens, niet meer onder controle staat van de Heilige Geest. En als dat niet meer het geval is, ja, dan wordt eigenlijk je geloof maar weinig omgezet in vrucht. En Billy Graham schrijft, dit is een van de meeste valkuilen voor predikanten, voor evangelisten, voor zendelingen, voor oudsten, voor mensen die de Heer willen dienen. Als er geen zelfbeheersing is, dan is het allemaal nutteloos. Zelfbeheersing. Door de kennis, door je relatie met de Heer Jezus, leidt tot zelfbeheersing. Zelfbeheersing leidt weer tot, wat staat er, volharding. In de oude vertaling, in de Statenvertaling, staat een woordje wat, ik denk, misschien nog meer een uitdrukking geeft van wat belangrijker is. In de Statenvertaling wordt hier in plaats van het woordje volharding, leidzaamheid bedoeld. En leidzaamheid betekent door lijden heen volhouden. Door lijden heen volhouden. En wat is er belangrijk? Dat als we vrucht willen zien in ons leven, dat we ook door lijden heen volhouden, doorgaan en niet het laten zitten. En dat leidzaamheid, volharding, leidt dan uiteindelijk, wat staat hier, tot de godsvrucht. En de godsvrucht is eigenlijk niets anders. De godsvrucht was Christus hier op aarde. De godsvrucht, als het in de Bijbel gaat over godsvrucht, dat betekent dat Christus in ons leven zichtbaar wordt. En als Christus in ons leven zichtbaar wordt, de godsvrucht, dan leidt dat tot broederliefde. De broederlijke liefde, waar we ook afgelopen zondagmorgen zo heel duidelijk over gesproken hebben. De broederlijke liefde, dat je echt de broeders en de zusters in de gemeente van harte lief kunt hebben. En als die liefde in de gemeente aanwezig is, wat krijg je dan? De liefde naar buiten. De liefde voor iedereen. Hoe staat het hier? De liefde jegens allen. Nou, dat is eigenlijk het geloof in een notendop. Geloof, daden, deugd, kennis, persoonlijk kennis aan de Jezus, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederlijke liefde en dan de liefde jegens allen. En dan staat er ook heel duidelijk in het 8e vers, als deze dingen bij ons aanwezig zijn, bij mij aanwezig zijn, dan staat er heel duidelijk in vers 8, dan laten zij u niet zonder werk of vrucht. Dat is de weg tot vrucht dragen, waardoor de Heer ons wil gebruiken in zijn dienst. En dan staat er ook tegelijkertijd in vers 9, want bij wie ze niet zijn, en dat komt ook heel voor, helaas, mensen die wel geloven, maar daar is het bij gebleven. Dan zegt Petrus, mensen bij wie ze niet zijn, dat zijn mensen die bijziend zijn. Nou weet ik niet zo heel goed meer wat verziend en bijziend is. Dat laat ik maar een oogarts over. Maar ik denk wat hier staat, bijziendheid, dat Petrus hier wil zeggen, dat zijn mensen die alleen maar naar dichtbij kijken. Ze kijken alleen maar dat wat er voor hun ogen is en ze kijken niet naar de toekomst. Ze kijken niet naar de toekomst die nu nog niet te zien is. Ze hebben geen perspectief in hun leven. Ze willen hun geloven niet omzetten in dat wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat er Jezus terug zal komen. En dat we dan vrijmoedigheid mogen hebben om voor de Heer Jezus te mogen staan. Ze zijn bijziend, ze kijken alleen maar naar hetgeen wat heel dichtbij is. En ze vergeten om naar de toekomst te kijken. En tegelijkertijd, ze zijn niet alleen bijziend, maar ze zijn ook vergeetachtig. Want ze vergeten, er staat er in vers 9, de reiniging van hun vroegere zonde. Je zou kunnen zeggen, ze vergeten hun doopbelofte. Hun doopbelofte waarin ze gezegd hebben, Heer Jezus, ik sterf met u om met u op te staan, om u te willen volgen. Ja? Ik wil een discipel zijn van u. En als je dat alleen maar doet met de mond en dat alleen maar blijft bij de doophandeling, dan vergeet je je doop. En dan wordt je geloof niet in daden omgezet. En daarom staat er aan het einde, laten we het nog even lezen met elkaar, vers 10 en 11. Beijvert u daarom. En dat is de tweede keer dat het woordje hier voorkomt. Beijvert u. Hè? De eerste keer kwam het voor in vers 5. Daar staat maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver. En hier in vers 10, daar staat beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Dus doe er wat mee. Geef het geloof handen en voeten. Laat het geloof vruchtdragend zijn in ons leven. Beijvert u daarom des te meer uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Als je dat niet doet, dan blijf je in je geloofsleven steeds maar struikelen. En dat struikelen, dat heeft eigenlijk te maken met het feit, je komt eigenlijk niet tot je doel. Je komt eigenlijk niet tot je doel, tot het doel wat God met jouw leven voor heeft. Je struikelt over andere broeders, je struikelt over andere zusters, je struikelt over allerlei geloofsbeproevingen. Het is één struikelend pad wat je gaat als je dat geloof door Gods genade niet om kunt zetten met alles wat in je is, want je hebt alles in je om dat te kunnen. Dat hebben we gehoord, om dat niet te realiseren. Beijver je deze roeping en verkiezing te bevestigen. Want als je dit doet, dan staat er in vers 11, dan zal je rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Er zijn mensen die beschaamd voor de Jezus komen te staan. Er zijn mensen die, ja, zoals dat tweede lied van Johannes de Heer, met lege handen voor de Jezus komen te staan. En er staat in 1 Johannes 2 vers 28... laat het dan zo zijn dat we niet beschaamd meer met vrijmoedigheid voor de troon van God mogen staan. En dat we een ruime toegang hebben. Natuurlijk, we mogen in de hemel komen als we geloven in de Jezus. Maar weet je, dat verlangen naar de Jezus wordt alleen maar groter als dat geloof ook omgezet wordt in vrucht. En ik hoop dat de Heer dat in mijn leven, in ons leven, ook kan doen.